moet je nou van afkeren? Want bekering, dat is in feite, je keert je van het ene af en je keert het naar het andere toe. Je keert je af van de zonde, van die oude mens, van je ik, van de dode werken, allemaal van afkeren. En je keert je naar God toe. En waarom? Omdat het koninkrijk van God vlakbij gekomen is. Want het koninkrijk van God gaat op een bepaald moment aarde en hemel vervullen. Dat is een vergezicht, dat is zo fantastisch. Daar zou ik een uur over kunnen praten, maar dat doen we niet. Ik wil wel even zeggen wat het koninkrijk van God nu is. Wat de Heer Jezus daarmee bedoelde. Want heel veel mensen wisten helemaal niet wat hij bedoelde met het koninkrijk van God. De meesten niet. Die verwachten allemaal wat anders. Als je dan een vooroordeel hebt over het koninkrijk van God, dan hoor je niks meer. Dan denk je, zo is het en zo moet het. Maar we moeten leren luisteren naar die God. En luisteren naar wat hij zegt. En wat zegt hij dan van het koninkrijk van God? Mag ik je een paar kenmerken geven? Het elfde dia, alsjeblieft. Het is een hemels koninkrijk. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt de Heer Jezus. Want anders hadden mijn dienaren wel gevochten. Dan hadden ze met een zwaard erop opgeslagen. Nee, mijn koninkrijk is een hemels koninkrijk. Och, dat Pilatus, dat is niet erg. Dat is geen concurrentie. Als het een aards koninkrijk was, dan hadden we moeilijkheden. Maar nu geeft het niet. Maar daar gaat de fariseeën schriftgeleerden wel even anders over. Het is dus niet van deze wereld. Johannes 18, vers 36 kunt u het lezen. Het is nu onzichtbaar verborgen. Het is daar waar God het absoluut voor het zeggen heeft. En die vraag wil ik aan u stellen. Heeft God het in uw leven absoluut voor het zeggen? Dat is een cruciale vraag. Of ben je nog zelf op de troon? Als je een auto rijdt, dan wordt van jou verwacht dat je je aan de verkeersregels houdt. Ik heb weliswaar een vrachtwagenrijbewijs, maar ik rij er niet zo vaak. Want ik heb een vriend die is instructeur. En een keer moesten we door hele snelle straatjes aan het voor. En er stonden andere auto's geparkeerd en dan heb ik gezegd, ben jij alsjeblieft achter het stuur gaan zitten? Want ik heb de vibraties om daar tussendoor te rijden. Maar jij, oh, hij zegt, ik vind het heerlijk. 2 centimeter aan de ene kant, 2 centimeter aan de andere kant. Shit, joh, er doorheen. Ik vond het fantastisch. En ik zit er dan heel ontspannen naast, want ik weet, hij doet het. He? Nou, als jij dan je leven niet kan besturen, dan kan je niet. Dan weet je vanmorgen. En van overmorgen al helemaal niet. Hoe kan jij je leven besturen als je helemaal geen overzicht hebt? Dus dan kun je veel beter iemand die dat wel heeft, dat je het stuur in handen geeft. Als je dus het stuur in handen geeft aan de Heer Jezus van je leven schikt, van je leven, dan wordt het allemaal veel beter. En weet je wat het geweldige is? Dan mag je de God vertrouwen voor elk moment. Mooi oud lied. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. En weet je, God geeft manna voor 1 dag. Als u de last van gisteren ook vandaag wilt dragen, dan doet het maar het leven te zwaar. Als je de last van morgen wil dragen van vandaag, is het leven ook veel te moeilijk. God dankbaar zijn voor wat hij vandaag geeft. En morgen geeft God weer nieuw. Dat is hier. Het koninkrijk van God heeft een kenmerk en dat is dat het heilig is. Wat is heilig? God is heilig. In de aarde zijn niet zoveel dingen heilig. De meeste heilige huisjes kunnen maar beter omgooien. Maar God is absoluut heilig. Dat is een eigenschap van God. En niets kan dus bij God komen of het moet heilig zijn. Weet u nog van die berg? De horen in de woestijn. Geen mens of dier mocht het aanraken, want ze zouden weer sterven. Want de heilige God had zich daar gevestigd. Moment. Die kon wel naar boven lopen. Mozes. Er was dus met Mozes iets gebeurd. Dan had hij nooit gekund. Hoe Hoe kunnen wij dus de koninkrijk van God binnenkomen? Alleen als we heilig zijn. Die van hier, die is hier heilig. Waarom schreef Paulus aan de gemeente van de Efeze, de heiligen te Efeze, of de heiligen in Thessalonica, of de heiligen in Filippi? Allemaal heilig. Hoe is het mogelijk? Omdat ze gereinigd waren door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Ze waren absoluut schoon en de gerechtigheid van God was hen toegerekend en daarom waren ze heilig. Wie is onze heilige? Hij is onze heilige Jezus. Hij is onze verlossing. Hij is ook onze heilige. Dat is zo belangrijk. 1 Korinthe 1, vers 30. Hoe komt het? 1 Korinthe 12, vers 30. 1 vers 30, ja. Daar staat weer dat hij onze heiliging is. Hij is ook onze verlossing. Hij is ook onze gerechtigheid. Hij is alles voor ons wat we nodig hebben om God te kunnen ontmoeten. En nu kunnen we dus het heiligdom binnenlopen. We hebben zo'n liedje, hè. Ik ga het heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Dat kon vroeger niemand. Het voorhangsel, daarachter was de heilige God. En iedereen naar binnen ging. Zou sterven, tenzij ze met bloed naar binnen gingen. Dat was alleen één keer per jaar de hoofdpriest. En dan had hij nog een taal aan zijn been nodig. Weet je waarom? Misschien kon het daar tegen zijn. De ontzag hadden ze voor de heiligheid van God. Er waren al wat sterfgevallen geweest. De mensen die de heilige God benaderd hadden in hun zondige staat. Dat kan helemaal. Eerst geheiligd zijn. Nou, hoe ging dat nou, hè? Daarom zegt de Heer Jezus, voor een zondig mens is het absoluut onmogelijk om de koninkrijk van God binnen te komen. Toen ik dat ontdekte voor mezelf, nooit het koninkrijk van God in. Doe mijn best wel, maar het lukt me niet. Al onze goede daden, onze eigen gerechtigheid, onze eigen werken kunnen ons nooit in de hemel brengen. Nooit in het koninkrijk van God. Dat is nou het ding dat God al voor de grondlegging der wereld die gemeente had uitgevoerd. De heilig zou zijn. Onbesmet, onberispelijk. Maar wat zegt God? Tegen ons, onder mensen, bekeer je. Dat zegt hij overal. Wat betekent bekeer? Het gaat dus zo. Het begint via 12. Het begint bij je bekering en dan volgt normaal gesproken de dood. De oude mens uit Adam als dood in de dood van Jezus. We maken één met de dood van Jezus. Die oude mens die met zijn eigen begeerte, die moet dus dood. Jouw ik. De koninkrijk van God nooit binnen. Oude mens moet sterven. En in de dood verenig je met de dood van Jezus. Om daarna een nieuw leven op te staan. En dat is het leven van Jezus. En daarom zegt hij, trek die oude mens uit als een vod van de kleed. En trek de nieuwe mens aan. Dat is eigenlijk tegen Jezus aan. Dat staat erop. Doe de Heer Jezus Christus aan. Want die oude mens die is dan begraven. En die nieuwe mens is naar de wil van God geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dan moeten we even kijken hoe de Heer Jezus geboren werd. Waaruit werd de Heer Jezus geboren? Dat weet je allemaal door de Heilige Geest. Maria werd ontvangen van de Heilige Geest. Daarom had Jezus niet alleen de menselijke natuur, maar ook de natuur van God. En die hebben we nou nodig om heilig te zijn. Als je de goddelijke natuur niet hebt, moet je dan nooit heilig zijn. Je eigen knutsel helpt niks hoor. Je kan van een dode geen levende vruchten verwachten. Een eikenboom brengt geen appels voor. Onmogelijk. En dat moeten we eerst erkennen. Want anders zijn we altijd op onszelf aan het horen. Maar geen ladder van een mens met al zijn gerechtigheid bereikt de hemel. Alle ladders zijn te kort. En daarom moet Jezus van de hemel afdalen op ons. Dan gaan we de hemel mogelijk maken. De smalle weg naar de hemel. De enge poort. En dan is het dus van het grootste belang dat je weet dat als je tot bekering komt en je laat dopen, dat er een belofte aan zit. Een geweldige belofte. Ik wil eerst nog even laten zien dat dat bekeren zo belangrijk is. Dia 13. Dan zegt Jezus, bekeer u en geloof het evangelie. Petrus zei, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus tot vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er komt dus meteen de belofte bij. Je legt het ene af en je ontvangt het andere. Dat is altijd het principe van God. Het ene moet het kwijt en het andere moet er in de plaats. Niet de helft, niet het ene kwijt en niks. Nee, het andere moet erbij. En Paulus zei, God dan verkondigt met voorwijzing van de tijden van onwetendheid nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. U zegt nog niet dat u het niet geldt. Het geldt voor alle mensen in alle landen, overal. Dus de prediking van de evangelist is altijd komt tot bekering. En dan moet je niet zeggen, ik kan niet tot bekering komen. Want God zegt het en als God het zegt, dan kan het. Weet u wat u niet kan? Absoluut niet. Kunt u zichzelf geboren laten worden? Nee. Kunt u zich wedergeboren laten worden? Nee. Daarom kan geen mens het koninkrijk van God binnen op eigen kracht omhoog. Want hij moet eerst een nieuwe schepping worden. Hij moet opnieuw geboren worden. En hoe worden we dan opnieuw geboren? Net zoals je. Uit de geest van God. Uit God geboren. En als je uit God geboren wordt, wat ontvang je dan? Dat zegt de Petrus niet heel prachtig. De goddelijke natuur. Dat is de sleutel. Als je de goddelijke natuur niet ontvangt, zul je nooit kunnen doen wat God vraagt. Onmogelijk. En als je dan als kind van God geboren bent, dan is iets heel moois gebeurd. Dan is je positie, je staat is kind van God. Maar dan ben je nog een baby. Als je geboren wordt, ben je niet meteen volwassen. Een baby. Je moet opgroeien. Je hebt het dan een stukje groter. Hè? En de andere moet weer een stukje groter. En op dat word je volwassen. Maar dat is geestelijk opgesloten. Je moet opgroeien van baby, geestelijke baby tot volwassenen. Daarom zei Paulus dat hij zo verdrietig was aan die Hebreeën. Hij zegt, nou hadden jullie naar de tijd gerekend al lang leraars moeten zijn. Maar dan moet ik jullie steeds nog het begin vertellen. Hebreeën 6. Want jullie willen nog steeds melk. Stel je voor dat het kind opgroeit en is 10 jaar en zegt, mama ik wil nog melk. Nou, gewoon een glaasje melk, dat is allemaal niet zo erg. Maar als hij nou de borst van de moeder nog wil, dan ga je toch denken, nou, klopt dat niet helemaal, hè? Maar zo was het met die mensen die in de Hebreeënbrief. Die wilden nog moeder melk. Het wordt hoog tijd dat jullie een keer volwassen worden. Zo blijven heel veel predikers altijd blijven steken bij de bekering. Maar de bekering is het begin. Dan word je wedergeboren en dan gebeurt er iets. Wat God graag wil, die wil je nog laten opgroeien tot volwassenheid. En dat is de heiliging in de wandel. Eén in de positie, ander in de wandel. Je moet dus als kind van God leren te leven als een kind van God. En En u weet wel, als je iets moet leren, dan gaat het vallen en opstaan. Daar gaat het niet in keer. Dat is geestelijk ook zo. Wij geloven God vaak helemaal niet. Wanneer Jezus tegen Peter zei, vannacht zul jij me verloochenen. Toen draaide je haar op een gegeven. Toen wist hij dat hij, de Heer Jezus, beter wist dan hij. Dat hij veel beter kende. En toen keek hij in Jezus hem aan. Weet je wat voor blik dat was? Vol binnen. En daarom ging ik beter straat kapot. Hij heeft gejankt als een klein kind. Dat is die Heer die hem zo totaal lief had dat hij voor hem wilde sterven. Hij wilde wel door de grond zakken. De liefde van Jezus spreekt. Heb je een wagen? Zorg om de schaapjes. De lampjes. Heerlijk. Jezus is zo liefdevol dat hij ons daar wil brengen. Waar we zijn moeten. En daarom moet je soms een lampje in de poot breken. Omdat hij altijd weer af mag. En dat willen we dan soms niet. Maar het is heel gezegend. En dan moet je dus met je mond beleiden. Ja, nummer 15. Met je mond beleid, de Heer Jezus beleid, met je hart geloof, en dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u zalig worden. Je beleidt dat de Heer Jezus voor jou gestorven is. Kruis. En je gelooft met je hart dat hij is opgestaan. En dat jij met hem bent opgestaan. Want met het hart geloof je tot gerechtigheid en met de mond beleid je tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschadigd worden. Wat een belofte. God vraagt iets, maar geeft de oplossing erbij. Dat is altijd zo fijn. Daarom kun je zo enthousiast worden voor die Jezus. Nou, dan moet je dus geboren worden. En dan gaat God aan de berg. Nu wil ik eventjes iets overslaan, want anders wordt het te lang. Ik wil nog graag even iets laten zien van die geweldige, wat God doet, hoe hij een kind van God heiligt. Dan heeft hij een aantal, ja, ik vind het woord niet mooi, maar middelen voor. Wil je misschien dia 20 even geven? Heel stuk verder. Schrik niet. Kan je dat? Oh, is er nog? Het eerste is het bloed van Jezus Christus. Hoe heiligt God het kind van hem? Het bloed van de Jezus, het bloed van het verbond waardoor hij heiligt. Het bloed reinigt. Kijk, bij de tabernakel, dan moest alle voorwerpen, die moesten eerst besprengd worden met bloed. Dan werden ze daardoor gereinigd. En het tweede wat de heiliging doet, is dat het apart gezet. Dat was voor Gods toelating. Nee, degene die het zou gebruiken voor iets anders. Die zou de naam van God ontheiligen. Dat gebeurde een keer, hè? Weet je nog wel, hè? Belshazzar. In de zaal. En dan had hij daar al dat gouden werk van de tempel had hij daar neergezet. En daar gingen ze uit drinken met hun zondige hoofd. En toen kwam er op de muur gebogen met een licht. Want jij hebt God ontheiligd. En op deze nacht zul je sterven. Kon niet zomaar gebruikt worden. Dat had zelfs Nebukadnezar niet gedurfd. Belshazzar was zo'n trots man dat hij dat dacht dat hij dat kon doen. Het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van alle zonden en hij zet ons apart. En als je dan apart gezet hebt, dat betekent dat je dus je hele leven en je lichaam en alles in dienst stelt van God. Dat is wat, hè? En dus niet meer van jezelf. Geloof die reclame niet. Ik doe wat ik lekker vind, ik drink wat ik lekker vind. Hè. Dat is allemaal de wereld. En als je met collega's praat die dus helemaal niet gelovig zijn, die kunnen niet anders denken. Kun je ze niet kwalijk nemen. Ze zijn zo. Zeg, wij waren ook zo. Maar precies zo. En soms zijn we nog zo. Dan leven we uit de oude mens. Je kunt dus twee dingen doen. Je kunt aan de nieuwe mens leven en je kunt de oude mens leven. Maar je moet eigenlijk de oude mens voor de dood houden. En daarom zegt de Jezus die mij wil volgen, je moet zijn kruis op zich nemen. Iedere dag zijn kruis op zich nemen. Weet je wat het kruis is? Als jij het kruis op je neemt, wat betekent dat? Dat je je dood aan. En Jezus een kruis op zich nam, aanvaarde hij zijn dood. Als wij hem achterna gaan en ons kruis op ons nemen, betekent dat niet meer ik, maar Christus. En daarom zei Paulus, hè, zolang ik nog in dit leven leef, in dit vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus niet meer ik, mijn ik, maar Christus leven. Dat was het geheim. Dat is de werkelijke heiliging. En dan wil ik je volgende keer allemaal voorbeelden van, hele praktische voorbeelden. Straks ga ik je er eentje geven. En dan moet ik het vandaag dan mee laten, want meer kan ik niet. De tijd is dan langzaam op. Maar het tweede is door zijn Heilige Geest. Als God je de Heilige Geest geeft, heb je die goddelijke natuur gekregen. En die goddelijke natuur maakt mogelijk wat jij niet kunt. Mag ik je een voorbeeld geven? Een heel simpel voorbeeld. Kun jij iedereen lief hebben? Of kom je wel eens iemand tegen wat niet kunt lief hebben? Nou, ik was zo iemand. Die moeite had ik iemand. Ik lag in het ziekenhuis, was heel ziek. Komt de man naast me liggen. Vloekt om iedere zin. En dan zei ik, heer, moet dat nou? Zelfmedelijden is de dood. Ja, ik voel me zo ellendig. En dan legt die man hier naast me. Weet je wat Jezus tegen me zegt? Wil jij de liefde laten geven die ik voor die man heb? Je zag het weer Jezus sterven aan de kruis voor die man. Voor mij wist ik al, maar voor die man, dan moest ik nog even aan herinneren. En ik dacht, ik ben daar een jongen. Ik moest nog slikken ook. Ik zei, hier, geef me, ik heb niet. En zo vaak een bedelaar. En ik zei, hier, ik heb niet meer. Er kwam de liefde voor die man in mijn hart. Dat die man op een straat veranderde, vroeg ik nog even hard. Maar het raakte me niet meer. De liefde bleef. Ik kon de persoon en de zaak scheiden. Dat deed God in mij hoor, dat deed ik zelf. En tegen de avond hoorde ik ineens iemand snikken. Kijk om, en er is die man. En ik tik hem op zijn schouders. Ik zei: meneer, kan ik iets voor u doen? Ik vertelde hem zijn hele ellendige leven. Vrouw van hem af. Kinderen gaven niks meer om. Hij zei: meneer, niemand, helemaal niemand houdt meer van mij. Ik zei: meneer, is een vreselijk verhaal. Een vreselijk verhaal. Eén ding is niet waar. Dat niemand meer van me houdt. Wie houdt dan nog van mij? Dat is de Heer Jezus en die woont in mij en ga ik er nu van vertellen. Daar heb ik de liefde van de Heer Jezus gebracht. En die avond is hij tot geloof gekomen, had ik geen vloeken meer naast. Want God had bedoeld, daar moet hij liggen, want jij moet mij niet aan hem verklaren. Dat is het punt. Zijn wij bereid om in de wegen van God te wandelen? Niet onze eigen zin doen, maar Gods zin. Daar gaat het om, dat we gebruikt kunnen worden door God zelf. En hij doet dan dat wonder. En ik kan u zeggen, ik heb nog nooit genoeg gekregen van de wonderen van God. Elke keer weer als mensen tot geloof komen. Dat is zo fantastisch. Want de week, die oude dame, die me zo twijfelde, zei: nu is de vrede van God. Oh, de vrede die ik helemaal niet begrijp, maar die vult mijn hart. Oh, we houden al een keer. Als je nou straks weggaat, dan blijft hij bij. Het woord van God. Dat gebruikt God ook om te heiligen. En als we dat woord lezen, dan komen we erachter wat God wil. En dat woord van God is kracht. Het koninkrijk van God bestaat niet alleen uit eten en drinken, zegt hij, maar in kracht. Kracht om dat te doen wat je uit jezelf nooit kunt. Om liefde te ontvangen voor mensen die het niet kunnen. Als die liefde uw huwelijk bepaalt, dan zoekt u nooit jezelf meer in dat huwelijk, maar dan wilt u alleen maar die ander gelukkig maken. En als die ander dan jou weer gelukkig wil maken, dan wordt het huwelijk zo'n fantastisch feest. Meer de gave op het altaar dan de gave heilig. Hij zegt dus, je ziet er helemaal naast de beste fariseeën en schriftgeleerden en priesters, maar de gave wordt door het altaar geheiligd. Als je iets op het altaar van God legt, dan wordt het heilig. Wat leggen wij op het altaar van God? Wat is het altaar van God in het Nieuwe Testament? Dat is het kruis. Dan zegt hij Jezus elke keer weer, die achter mij wil komen met zijn kruis. Zijn dood aanvaard. Wij leggen onszelf op het altaar. Wat dat betekent voor ons denken, wil ik voelen, voor het lichaam, dat ga ik de volgende keer aanmaken, want dit is fantastisch. Maar het punt is dat als wij dus ons enige dood, onze oude mens, en opstaan met de Heer Jezus. Daar, jullie zijn van hier, maar ik ben van daar. En nu, als wij kinderen van God geworden zijn, zijn wij ook hemelburgers. We zijn een beetje vreemden. Wij ook. Goed. En dan slotte, door het geloof, opdat zij vergeving van zonden zouden ontvangen en het erfdeel onder de geheiligden door geloof in mij. Want je kunt niets doen dan door geloof. Als je de Heer vraagt om iets, moet je geloven dat niet geven. De Heer zegt niet op aan. Toen de Heer Jezus zei, ja, Heer, vul mij met die liefde van u. Als ik ervan overtuigd dat ik hem zou krijgen. Ik kreeg hem. Maar als je in de wil van God iets vraagt, geeft God het altijd. Weet je waarom? Het is immers altijd wel. Het is heel simpel allemaal. Dus als ik bid naar God wil, ga je we leren eerst in de wil van God komen en dan mogen we vragen. En dan geeft God zonder verleiding. En dat is zo treurig. Dat is wat God uiteindelijk eert. Want wie krijgt dan alle eer van alle dingen? En daar gaat het om. God het eer krijgt. Want hij is onze maker. Hij is onze redder in Jezus. Hij heeft ons gekocht en betaald. Je hoort een keer van jezelf, je hebt het gedaan van hem. Daarom stel je leven, je gaat alles wat je hebt, je beschikt aan God. En daarom zei Jezus, blijf in mij, want zonder mij, wij denken altijd een beetje, er staat er niet in. Er staat niets. En in die afhankelijkheid leven. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken dat u die weg bereidt. Dat u ons al van voor de grond der de wereld hebt uitgekomen. O Heer, om we horen dat u bruid van de Heer Jezus is. En we willen u zo danken dat u hier bent en dat u ook tot ons wilt spreken. En als er nog iemand onder ons is hier die u nog niet werkelijk kent. Dat u dan dat hart overtuigt van zonde, van gerechtigheid, oordeel dat ik naar u toe vroeg. Het kan zo eenvoudig. De ene man zei, wees mijn zondag genadig. En hij werd behouden. O Heer Jezus, we moeten erkennen dat we zondig zijn, dat we u nodig hebben. Heer Jezus, wilt u het geven dat niemand van ons wordt verloren, maar dat we behouden worden. Eeuwig leven op. Mogelijk leven tot u hier. Klein tot groot. Uit genade. O Heer, verheerlijk ons, O Heer. Gaat u verder in ons leven. Ook deze week. Dat we ook nadenken over de woorden die we hebben gehoord. En dat we ons aan u toevertrouwen in elke situatie. Dat we weten dat u niets uit de hand loopt. En ook als u soms laat stormen in ons leven, Heer, dat u weet dat we weten dat u in de boot ligt. U bent daar. Als u er bent, kan het niet misgaan. O Heer, dat we ons vertrouwen stellen op u. En dat u uitkomst geeft in iedere situatie zoals u dat doet. Heer, de Heerlijk aan zo uw naam.
Daarna zingen we een ooit komt er vandaag op opwekking 665. Na het lied is er pauze.